Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Vandaag spreek ik met Coralie Vogelaar in het Stedelijk Museum over haar werk dat zij maakte voor de Prix de Rome. Zij was een van de genomineerden. Het werk, het heeft een lange titel, dus ik moet het voorlezen. Interpersonal Biofeedback Apparatus Encoding Cardiac Fluctuations. Het is een nieuw werk, zoals ik zei, 2021. En dan noem ik ook maar eventjes op wat erbij komt kijken dan materieel gezien. Dat zijn een interactieve 10-kanaals geluidsinstallatie is het van keramiek, aluminium, vibratiespeakers, sensors, foamplaten, acrylaat, algoritmische compositieprogramma, supercolli. Voilà. Een hele technische beschrijving van het werk en een hele praktische beschrijving van het werk, die titel is, Coralie. Fijn dat je met me in gesprek wilt gaan.
Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ja,
terwijl wij hier zitten, zijn we aangesloten op je installatie. Hè, want de biofeedback uit de titel wordt geactiveerd. En die wordt wel geactiveerd door onszelf.
Mm-hmm. Ja, dus ik zit nu vrij hoog in mijn hartslag en ook in mijn arousal, zoals dat heet. Dus mijn hart fluctueert best veel nu, omdat ik in een interview zit, denk ik, vermoed ik. Dus maar al die geluiden die we horen, dat is eigenlijk mijn hart wat je hoort. Op een andere manier dan dat je gewend bent.
En de mijne, denk ik ook.
Zit jij er nu ook? Nee, jij zit niet.
Ik ben het even weggelopen. Dan sluit ik mezelf nu ook aan, inderdaad. Ik dacht al. Zo, dat het dan ook gebeurt. Dus dan, waar we tegenaan kijken, voor de mensen die het nog niet gezien hebben, dat is een installatie bestaande uit een aluminium frame. Een frame dat er heel industrieel uitziet, maar wat je ook zomaar tegen kan komen in stands op beurzen en dergelijke. Dus het is een hele coole basis, heeft het werk. En in dat frame hangen er piepschuimen, mallen. En in die piepschuimen mallen, die gekleurd zijn overigens. Zie je hier een soort roze, paars. En dat andere, bijna mauve is dat, wat lichter. En daarop liggen porseleinelementen, zie ik. Die zijn langwerpig, dat zijn een soort buizen. En er zijn ook, en dat zijn de grootste objecten, dus ik ook een paar kleinere, zijn de keramische elementen. Die hoort u nu ook klinken. Wat zijn dat voor elementen? Want die hebben duidelijk een heel andere vorm, totaal niet industrieel. Eerder biomorf, zoals dat dan heet.
Mm-hmm. Ja, mooi gezegd. Dat zijn keramische van aardewerk. En dat zijn, de vormen zijn eigenlijk van een hartscan genomen. Maar dan heel erg gedeconstrueerd en gesmooth in de software. Dus dan maak je het alle oneffenheden. Het is nog best een uitdaging om te praten. Terwijl,
We ontkoppelen ons zo meteen ook wel, zodat het wat rustiger wordt.
Maar ik kan het nog wel afmaken. Dus dat zoveel mogelijk glas gepoetst eigenlijk. En daardoor ontstaan een soort ergonomische vormen die tussen organisch en het heeft ook wel iets technologisch, ergonomisch qua vorm. Maar het is inderdaad wat je zegt, het is heel erg dat warme wilde ik Het is best wel een warme tint ook, dat aardewerk. Die installatie heeft ook wel een soort warm tegenover koud.
Het contrast is heel hoog.
Ja.
Ja, want we zien hier ook achter jou aan het deel waar jij mee verbonden bent. Zien we meer rechtopstaand keramiekdeel. Mm-hmm. En ja, dat ziet er bijna uit als een meervoudige breuk van een been die dan in de lucht hangt met allerlei pennen erin. Uh-huh. Dat ding moet overeind gehouden worden hier.
Ja.
En wordt op zijn plek gedwongen als het ware, want het is niet vrijstaand.
Uh-huh. Ja, ik wilde ook verschillende emotionele... dit voelt vrij heftig of zo qua beeld. Maar daar ligt hij weer heel netjes, heel zacht op dat foam. Dus het heeft allemaal een heel verschillende uitstraling. En ook omdat je hartslag ook heel erg met emoties samenhangt. Of met of je iets prettig vindt of naar. En dat wilde ik eigenlijk ook, zowel in het geluid als in de beeldtaal, dat je die tegenstellingen veel ziet.
Ja, want het grootste element, dat staat op een donkere glazen plaat in dat aluminium frame. Maar andere delen liggen inderdaad heel mooi genesteld, zou je kunnen zeggen, in die foamen voorgevormde panelen. En wat daarbij ook te zien is, is dat al die elementen die we nu benoemd hebben, het zijn maar een aantal zaken die benoemd zijn. Het is ook heel moeilijk om een hele eenvoudige beschrijving van het beeld te geven, omdat het een complex is van niveauverschillen en van tafels die op elkaar staan, gemaakt van die aluminium elementen. Maar wat heel duidelijk zichtbaar is, is dat al die elementen met elkaar verbonden zijn met allerlei stroomdraden. Dat zie je overal en ook de plek waar waarschijnlijk het computertje zit, dat al die logaritmes in zichzelf huist en die wij dan activeren, die heb je ook transparant gemaakt, zodat we dat ook zien. Dus je hebt niks verstopt.
Nee, helemaal niks verstopt.
Nee, precies. En dan moet ik ook denken aan iets wat staat op je website. Want op je website heb je heel ander werk staan. Hè. Dit werk staat daar althans nog niet op. Ik heb het niet gevonden. Althans.
Ja, nee, ik ben nog niet zo snel.
Nee, maar het is ook prima. Want dan zien mensen ook ander werk van je dan wat nu hier in het stedelijk te zien is. Maar dan heb je aan de linkerkant heb je een soort beschrijving gegeven van een werkwijze.
Mm-hmm.
En die is in een aantal punten uiteengezet. En er is de relatie met de blik op de mens vanuit de computer. Zoiets. Mm-hmm. Een soort digitale blik, denk ik dan.
Mm-hmm.
Er is ook het idee dat je moet proberen zoeken naar methodes.
Mm-hmm.
Maar dat je daarbij niet blind moet zijn voor het intuïtieve.
Mm-hmm. He,
dus dat het niet alleen maar een calculatie is van 1 plus 1 plus 1.
Mm-hmm.
En dus ik ga niet al die elementen nu opnoemen, maar dan hebben mensen een beetje een idee dat je heel methodisch te werk wil gaan, maar dat je inderdaad ook weer dat contrast wat ook in dit werk zit, dat je ook open wilt staan voor het intuïtieve en dat je open wilt staan ook voor de verrassing.
Ja.
Dus als je een uitkomst krijgt vanuit die opeenvolging van beslissingen die je neemt, die tot een werk leiden, dat je ook bereid bent om je te laten verrassen. Dus dat je niet jezelf vastlegt op een eindpunt waar je naartoe werkt.
Mm-hmm. Ja, klopt.
Een bepaalde openheid.
Ja.
En, heel mooi, als een soort uitsmijter die bijna verborgen zit. Dus je moet het schermpje echt een beetje omhoog drukken. En dat is dan als laatste. Be honest.
Ja.
Wees oprecht.
Ja, ja.
Voor jezelf en voor het publiek dan waarschijnlijk ook.
Ja, ja, dat je niet ook dat je ook probeert zo egoloos mogelijk in ieder geval. Of in ieder geval een soort van totaal transparant laat zien wat er is geconstrueerd. En dat de kijker daar zelf ook zijn eigen invulling daaraan kan geven. Of het kan lezen zover dat diegene wil. Ook in dit werk kan je heel erg... Ja, je kan best lang daar blijven zitten en al die regels ontdekken.
Ja.
Maar ik zeg er ook niks. Ik probeer er ook geen waardeoordeel Ja, dus dat je ook niet... het feit dat je hart veel doet of weinig, dat dat ook eigenlijk buiten een of andere... Want we hebben tegenwoordig ook wel de neiging, oh, ik moet dit zijn of mijn hart moet altijd rustig zijn. Of dat het ook zonder oordeel transparant wordt gemaakt.
En inderdaad, emoties, maar ook activiteiten hebben invloed op... De geluiden die hier geproduceerd worden. Hoe dat in zijn werk gaat, daar gaan we zo meteen wel over verder. Dat doen we dan ook elders, zodat het publiek gewoon dit apparaat kan gebruiken. Hè? Ja, de kunstwerk kan gebruiken. En zodat wij in iets rustiger omstandigheden ook het gesprek voort kunnen zetten. Wat nog niet genoemd is, en dat moet wel genoemd worden, is dat er 3 plekken zijn waar mensen kunnen gaan zitten en zich kunnen verbinden met de installatie. En dat daar dan ook op 3 plekken beeldschermen zijn, waarbij er met kleur op elk beeldscherm ook de 3 plekken worden aangegeven. De hartritmes, maar ook de variaties daarin. Ja. En ik heb mezelf net al losgekoppeld om het ietsje rustiger te maken al. En nu luister je naar me, dus mensen kunnen ook horen dat...
Als het goed is, hebben ze gehoord wanneer ik opgewonden was en wanneer niet.
Akoestisch kalmer is geworden. Ja. Maar laten we dat gesprek dan voortzetten zometeen. Ja. Dan gaan we even wandelen. Dan zet ik het apparaat eventjes uit.
Ja, is goed. Dankjewel.
Ja, Coralie. Inmiddels zijn we naar een zaal naast de bibliotheek gewandeld. Een zaal die ook weer zijn eigen akoestiek heeft. Een lichte echo. We hebben heel sumier je werk beschreven net, materialen benoemd. Mm-hmm. En ik wil heel graag helemaal teruggaan naar het begin van dit werk. Mm-hmm. Wat waren de eerste stappen die je nam?
Nou, ik was al een tijdje geïnteresseerd in, zeg maar, ons complexe emotionele leven en hoe dat ook lichamelijk samenhangt en hoe moeilijk je dat kan analyseren en hoe technologie steeds meer proberen onze emoties ook te analyseren. Dus daar was ik al een tijdje in geïnteresseerd en het begon eigenlijk bij hoe meten, zeg maar, hartslag is ook een indicator voor je emotionele well-being of hoe je... Dus zeg maar, alles wat je hoort of ziet heeft ook weer invloed op je hartslag. Dus in de psychologie is dat ook een onderzoeksveld. En daar ben ik eigenlijk begonnen, van hoe wordt dat in de psychologie geanalyseerd. En er zijn dan van die databases met geluiden en beelden die dan worden gebruikt om dat soort biosignalen op te wekken eigenlijk en daarna te analyseren. Ik ben eigenlijk begonnen met het analyseren van die datasets.
Dit werk, dat ziet er nu uit zoals het er nu uitziet en het klinkt nu zoals het klinkt. En dat heeft altijd een bepaalde vanzelfsprekendheid als een werk al daar is. Hè? Er zit toch genoeg verrassing in en ik kan me ermee verbinden en ik kan ernaar kijken en ik kan me verbazen over die hoge contrasten in materiaal. En ook misschien wel over het feit dat het niet één werk lijkt, maar daadwerkelijk dat het een installatie is. En dat het ook dus een functie heeft, hè, in zekere zin. Uh-huh. En waaraan ik mezelf ook nog kan verbinden, waardoor ik zelf deel word van het werk. En omdat het zoveel verschillende elementen zijn, dan is het een bepaalde complexiteit, reflecteert dat ook. En wat je ook zegt in die reeks van uitgangspunten die je gebruikt voor je werk, staat er ook dat je een eenvoudig begin kan tot een complex werk leiden.
Ja, ja.
En die complexiteit, die mag bestaan. Mm-hmm. En dat laat je hierin ook zien in dit werk.
Ja, ja, misschien was
het... Maar hoe kom je, in ieder geval op basis van een vooronderzoek en via psychologisch onderzoek, hoe kom je tot je eenvoudige idee, wat dan het uitgangspunt gaat vormen?
Mm-hmm. Ja, eigenlijk stelde ik dezelfde vraag als wat wel in de psychologie ook wel wordt gesteld, van kan je door middel van je hartslag meten hoe iemand zich voelt. En ik denk dat het met die vraag is begonnen. En dat probeerde ik met een student van TU Eindhoven. Gingen we dat meten met een testgroep. En die datasets laten horen of zien en kijken wat de hartslag doet. En eigenlijk wilden we daar conclusie uittrekken van, oh ja, dat is heel goed te meten. En dan kan ik, dacht ik, oh, en dan kan ik daarmee een werk maken. En dan, maar toen bleek dat je eigenlijk, valt geen pijl op te trekken. Want die data is haast niet te analyseren. Omdat je moet al een situatie creëren waarbij een totaal neutrale situatie. Dat is al natuurlijk bijna onmogelijk. Ja, je moet dan alleen het effect van dat beeld meten. Dus er mag niet iets anders gebeuren in die ruimte. De context moet ook eigenlijk precies hetzelfde zijn bij iedereen. Maar je weet niet. Ja, je hebt ook geen controle in wat er in iemands hoofd zich afspeelt. Wat er daarvoor is gebeurd, wat er daarna gaat gebeuren.
Een soort vacuüm eigenlijk.
Ja, maar het is eigenlijk onmogelijk om een vacuüm te creëren. En het bleek ook uit de data dat de data sprak zich voortdurend tegen eigenlijk. En ik zei ook van ja, maar en al die kleine ruisdingen, die kleine fluctuaties. Want Louis Bonnaire, die heeft mij geholpen, die was vooral geïnteresseerd in de uitschieters. Want dan kan je wetenschappelijk gezien een conclusie trekken. En dat die uitschieters dan heel vaak voorkomen. Maar ik was ook wel geïnteresseerd juist in al die kleine dingen die gebeuren. De kleine. Ja,
in de verwaarloosbare variaties.
Ja, precies. Hij zei, ja, maar daar kan je geen theorie op bouwen. Daar kan je niet iets over zeggen, want dat is te diffuus, zeg maar. En toen dacht ik, ja, maar dan misschien is het juist interessant om dan maar geen conclusie te trekken en gewoon te laten zien wat het hart doet. En dan eigenlijk aan de kijker over te laten of dat iets betekent. Of dat het, wanneer dat dan gebeurt, wanneer niet. En dus eigenlijk dat hele onderzoek waar ik al een conclusie over wilde trekken, gewoon puur dat onderzoek te laten zien. En eigenlijk de kijker is dan ondergaat dat onderzoek zelf. Dus zo is het begonnen.
Ja, precies. En dan is het eigenlijk ook niet heel erg van belang of je dat onderzoek voortzet, want vervolgens dan gebruik je dat als uitgangspunt om aan een werk te gaan werken. En dan gaat je aandacht naar dat werk en misschien dat je af en toe nog terugkoppelt aan zo'n onderzoek. Mm-hmm. Maar dan staat centraal om werk te bedenken ook. Mm-hmm. En ook te maken. Ik weet niet hoe die relatie ligt tussen het bedenken en het maken in jouw werk.
Dat is continue wisselwerking eigenlijk. Vroeger, dat verandert wel een beetje, want ik kom van grafisch ontwerp en dat is toch een beetje traditie. Je bedenkt het en dan maak je het. En het gaat ook altijd heel snel, want je hebt super strenge deadlines. Maar ik heb dat steeds meer weten los te laten, dat je gewoon, ja, dat bedenken, dat maken moet totaal organisch.
Ja, want dat is interessant, want dat staat ook in die opdrachten die je zelf stelt, hè, die je dan ook beschreven hebt, dat je open moet staan voor een onverwachte uitkomst.
Ja. Ja, en dat juist weer moet omarmen en daar dat weer als ingrediënt voor je werk eigenlijk. Mm-hmm. Ja, dat is hier natuurlijk dan ook wel gebeurd ergens. En,
in het begin al helemaal?
Ja, ja, ja.
Dus dat moet je ook herkennen. Mm-hmm.
Ja, en toen dacht ik, oh, dat wordt dan inderdaad, dat wordt dan juist het ingrediënt van het werk. Ja. Toen was Louis, die begreep dat niet meer. Dus die, tot daar ging dan de samenwerking. Ik moet nog met hem, ik wil graag nog met hem spreken wat hij nu van dit werk vindt als wetenschapper.
Maar nu bestaat dit werk er met zijn hoge contrasten. Mm-hmm. Aluminium, glas. Mm-hmm. Draden, fomen mallen, porselein en aardewerk en een computer. Mm-hmm. Er is een logaritme geschreven. Mm-hmm. Doe je dat zelf?
Nee, helaas kan ik dat niet, kan ik niet zelf coderen of ik kan code aanpassen tot zover gaat mijn kennis. En ik heb de compositie hebben ook gezocht echt naar die tegenstellingen. En die heb ik samen met Sjoerd Leijten gemaakt. Dat is componist. En die werkt ook graag met Supercollider. En dat is een algoritmisch programma. Dus dan kan je, ja, kan ik het zo simpel mogelijk uitleggen. Nou, je bouwt regels in en die geluiden die reageren op verschillende regels die je maakt. Dus eigenlijk simpele, ja, conditionele regels. Ja. En, maar dan bijvoorbeeld ook, het kan zijn dat de hoogte van de toon ook bijvoorbeeld wordt beïnvloed door je fluctuatie. Dus dan, het is niet alleen maar het afspelen van geluiden, maar de geluiden worden ook bewerkt eigenlijk door codes.
Ja, en er zijn een oneindige hoeveelheid variaties mogelijk. Mm-hmm. Door de informatie die mijn lichaam geeft, mijn mm-hmm. hartslag geeft, in combinatie met datgene wat opgenomen is. Er bestaat geluid. Mm-hmm. Er is een soort codering waardoor er al iets bestaat. Dus er moet een basis gemaakt worden.
Ja. Ja, de basis hebben we eigenlijk gemaakt door, want ik had hier materialen al. Om juist met die materialen dat geluid te gaan maken. Dus.
En die materialen die dan geluid geven, dat is dan het enorme hart?
Ja, dus inderdaad keramiek. Nou, daar kan je op krassen, tikken, wrijven. Daar kan je eigenlijk best wel veel verschillende soorten geluiden uithalen. Irritant en heel fijn en alles ertussenin. En metaal en piepschuim. Piepschuim geeft een leuke, ja, dat piepende, ik vind dat een heel grappig geluid. Dus ja, zo hebben we verschillende, in dat geluid probeer ik ook wel, of hebben we geprobeerd verschillende emoties op te wekken ook.
In hoeverre is dat, zijn die geluiden gecomponeerd? Want af en toe hoor je ook zo'n elektronisch gestuiter als het ware, dat je heel kort een trrrt mm-hmm. hoort. En is dat dan een geluidsblokje?
Ja, dat is dan één regel waarbij die dat geluidje maakt als verschillende hartslagen op een volgend heel divers zijn geweest. Dus een hoge entropisch gehalte.
En is dat een soort samenvatting?
Ja, dan zit er een regeltje in. Oh, dan maakt hij dat geluid, ja. Dus eigenlijk, en dat was echt een enorme uitdaging. Hoe
wat te interpreteren, hoe wat te representeren.
Ja, en hoe, tot hoever laat je de controle ook los? Want als je, ja, het hart bepaalt eigenlijk wat je te horen krijgt. Maar dat is natuurlijk ook nog best wel moeilijk. Want dan, als maker ben je dan gauw geneigd om te zeggen van, oh, ik vind het nu te heftig, kunnen we dit niet wat.
Dat je de controle wil uitoefenen.
Ja.
En dat is eigenlijk ook weer die regel, hè? Dat
Ja, precies.
Sommige dingen moet accepteren.
Ja, en dan dacht ik, oh, we moeten er meer een narratief in bouwen. Dus dat er rustpunten komen en. Want anders wordt het saai. Maar ja, het is ook wel weer grappig dat het hart doet dat eigenlijk ook wel ergens vanzelf of zo. Dus die rust komt wel weer.
Ja,
en dan moet je dan maar op vertrouwen als maker precies, dat weer komt.
Precies. Ja, want dat was nu eigenlijk al het geval.
Ja.
Toen wij aan het apparaat zaten. Maar mm-hmm. ook bij de presentatie, bij de Prix de Rome, heb ik een beetje bekeken hoe het ging en mm-hmm. verliep bij andere mensen. En de contrasten die zijn heel hoog.
Ja.
Dus de verschillende mensen en wat dat oplevert mm-hmm. in de activering van de installatie.
Ja, de compositie is vrij divers, was het toen ook, hè? Toch best wel.
Ja, en ook de dynamiek is ook heel verschillend, mm-hmm. kennelijk. Dus iedereen die rondloopt met een hart en het lijkt allemaal hetzelfde te zijn, die geeft uiteindelijk toch hele andere informatie af.
Ja, ja.
En dat vind ik wel interessant, omdat dat wel die installatie bezielt dan.
Mm-hmm.
En het is wel mooi dat dat werk dat ook tegelijkertijd eruit ziet als iets, ja, van een laboratorium opzet ook, dat ook die individuele input kan weerspiegelen.
Mm-hmm. Ja, ik wilde ook echt die sfeer, dat je denkt, oh, wat wordt hier precies gemeten. Ik ben onderdeel van inderdaad een experiment. En hoe moet ik dit lezen? En wat is mijn verhouding tot alles en tot elkaar? Ja.
Maar ik zei net al, nu lijkt het zo vanzelfsprekend dat het werk er is. Maar dan ga je aan het werk met iemand voor een logaritme.
Mm-hmm.
Dan moet je je eigen wensen kenbaar maken, denk ik ook, min of meer. Maar je moet aan het werk laten.
En ja, we hebben het echt... dat is wel... Ik zat er laatst over na te denken. Wanneer vind ik een samenwerking nou echt fijn? En, want ik werk ook bijvoorbeeld veel samen met Marjolein Vogels, choreografe. Nu kwam er in dit geval geen choreografie aan te pas. Maar hoe ik ook met haar samenwerk en wat ook met Sjoerd is gebeurd, is dat je het echt... je moet wel bij... In dit geval, je moet bij het object zelf zijn. Want daar komt het geluid ook uit. Want die geluid wordt ook weer via vibratiespeakers overigens afgespeeld. Dus je moet bij dit keramiek en die installatie zelf zijn. En je moet natuurlijk ook die sensoren opdoen. Dus we hebben dat echt samen gemaakt eigenlijk. Dus het was niet zo van, ik geef een opdracht en ik krijg gewoon wat er terugkomt. Het was echt een samenwerking. En dat ook met Marjolein werk je dan ook heel fysiek in de studio met dansers. En dan die dansers hebben dan natuurlijk ook vaak input. Dus dan is het ook echt een soort van ter plekke kijken wat er gebeurt en samen daaraan tweaken.
Ja.
Dus dat vind ik fijne samenwerkingen.
We hebben het nu heel erg over het maken, maar er is ook, maar je moet ergens een beslissing nemen ook. Je werkt ook aan het bedenken tegelijkertijd. En je zegt, ja, dat is een wisselwerking, het beweegt heen en weer.
Mm-hmm.
Maar er zijn momenten waarop je een harde beslissing moet nemen om iets te doen.
Hè?
Als je zo'n logaritme geschreven moet worden. Mm-hmm. Maar ook als je keramiek wilt gaan maken.
Mm-hmm.
En je hebt niet je eigen oventje in de achtertuin staan.
Nee.
Dan ben je afhankelijk ook weer van andere mensen, ook weer een samenwerking.
Ja.
Dat heb je maar ten dele in de hand. In die zin ben je ook aangewezen op de expertise van de mensen van zo'n keramisch centrum.
Ja, en ook wat mogelijk is. Dus met, want ik was eigenlijk ook wel geïnteresseerd in juist die organische scans. Die heel, want als je een echte hartscan ziet, zeg maar, die niet gepolished is of zo, dan is dat een groot weerwar aan, het is best wel rommelig, zeg maar. Maar ja, dat is keramisch niet te maken. Dan ben je heel lang bezig. Of je moet het helemaal met de hand gaan doen. Maar dan, de technologie dan in dit geval van de keramiek dwingt mij om het ook heel smooth te maken. Dus,
ja, het gaat ook niet om de directe representatie van het hart. Hè. De idee is voldoende. En je hebt wel dat orgaan wel gemaakt. Hè? Weliswaar enorm opgeblazen. Mm-hmm. Maar niet in detail.
Nee, maar dan merk ik dus, de techniek dwingt mij om iets te smoothen. Maar dan denk ik, terwijl ik dat doe, dat is juist mooi. En dan doe ik het op een gegeven moment nog extremer dan nodig is. En dan komen er in één keer vormen naar boven die ik tussen organisch en technologisch vind zitten en daardoor interessant vind worden. Dus ik probeer heel vaak gewoon te omarmen wat er gebeurt eigenlijk in het proces. En dat,
heb je eerder met keramiek gewerkt?
Nee, eerste keer, ja. Ja, echt te gek. EKWC heb ik het gedaan, Europees Keramisch Werkcentrum. Echt een te gekke plek. Ik zou het elke kunstenaar adviseren.
Dan heb je een volgende stap. Weer heel spannend. Ook, hè, want je bent met die dimensies bezig, met hoe groot zoiets moet zijn om beeld te kunnen zijn in een installatie.
Mm-hmm.
En het is vrij definitief.
Ja.
Het is niet zo dat je er een stukje aan kan bouwen.
Nee.
Dus nee, klopt. Hoe bepaal je dat dan? Is er dan heel specifiek voor deze zaal gemaakt in het stedelijk ook bijvoorbeeld?
Nee, want ik wist de zaal nog niet. Ja, op een gegeven moment soms moet je gewoon maar je intuïtie en dan denk je, nou, zo is het. En dan maak ik het wel dat het helemaal weer klopt aan het eind. Dus die keramiek moest op een gegeven moment besloten worden. En toen wist ik nog niet eens. Toen wist ik nog niet van het bestaan van vibratiespeakers. Maar ik dacht, er moet nog iets met het geluid. Ik ga niet een speaker in dat keramiek zetten, want dat voelt heel. En toen kwam Sjoerd met de tip van, hey, je kan ook, als je dat materiële wil, dat echt materieel geluid, dan kan je ook met vibratiespeakers werken.
Zodat dat hart, of die elementen van het hart, moet ik zeggen, hè, want het is ontleed.
Mm-hmm. Ja. Ja, want dat wist ik al wel. Ik wilde iets gedeconstrueerd, waarbij je als met meerdere bezoekers, met z'n allen eigenlijk onderdeel bent van één groot genetwerkt apparaat. Ja. Ja. Dus dat wist ik al wel. Dus
en uiteindelijk ook van één hart. He, dat idee wat ik net zei, dat we eigenlijk allemaal een hart hebben. En ja. Je gaat ervan uit dat het allemaal min of meer hetzelfde is.
Uh-huh.
Dat dan al die nuanceverschillen ook heeft. En dat het zoveel verschillen heeft ook in rust. He, mm-hmm. Dus niet alleen als er 100 meter gesprint wordt. Maar dat is dan heel opvallend. Dus mm-hmm. dat idee van één hart en dat er meerdere mensen op aangesloten zijn mm-hmm. die het ene hart doen weer klinken.
Mm-hmm.
En daarmee tegelijkertijd ook hun eigen hart.
Mm-hmm.
Dat zit ook in dat werk.
Mm-hmm.
Dan komen die vibratiespeakers erbij.
Mm-hmm.
En je had ze wel al gedacht, die elementen van het hart, als een akoestisch element.
Ja, ik wilde wel dat het apparaat wel een soort agency heeft. Een soort materiaal. Ja, dat een soort. Ja, doordat als geluid afgespeeld wordt van speakertjes, dan. Ja, dat voelde dan. Waar is dat apparaat dan voor? Dus het is altijd moeilijk om over je werk te praten, terwijl het ook allemaal een soort logisch is. Gevoelsmatig, mm-hmm. maar...
Ja, het moest niet alleen maar een vorm zijn nee. die daar stond, maar je wilde ook dat die vorm een functie had.
Ja.
En dat die vorm ook tot expressie wordt gebracht.
Ja.
De reden waarom die daar is,
mm-hmm.
dat is het beeld zelf eigenlijk al.
Ja.
Maar je wilde ook graag, ik vul het nu voor je in, maar je moet me corrigeren als ik daarna zit, maar je wilde ook dat geactiveerd werd.
Ja. Ja, en ook...
Want dat is ook die veellagigheid waar je van spreekt.
Ja. Ja, dus, maar dan ook door die materialiteit ook die meerstemmigheid van datzelfde apparaat. Dus het moet... en ik denk dat zeg maar, een geluid kan een emotie al heel snel oproepen. Nog misschien wel zelfs meer dan beeld. Maar volgens mij, hoe materiëler dat geluid, hoe meer dat... we vinden krassend op schoolbord bijvoorbeeld. Vinden we heel vervelend geluid, want het is natuurlijk ook heel materieel. Ik denk ook, dan komt het visuele en het geluid heel erg mooi samen. Dus die materieel heeft een bepaalde vormentaal, waar ik ook in tegenstellingen heb gezocht. En dat eigenlijk heel mooi samenkomt met dat geluid, wat eigenlijk ook weer uit dat... visuele, letterlijk
ja.
komt.
Ja, omdat geluid is ook veel levender,
mm-hmm.
warmer,
mm-hmm.
dan de constructie van je installatie, hè, van glas en aluminium.
Mm. Er zitten ook wel koude geluiden tussen.
Ja, maar ook door die... door bepaalde geluiden en zo, Het is niet grappig, maar het is wel, er zit wel een soort geamuseerdheid ook
ja,
in. Tenminste,
ja.
dat roept het bij me op.
Ja,
ook.
Klopt, ja. Ja, en, dat valt me op, dat heel veel mensen lachen. En ook wel grappig om te bedenken dat lachen ook vaak een soort... Als je ongemakkelijk voelt, ga je snel lachen. Dat is ook wel... Dus humor is ook een soort uiting van ongemak of zo. Maar ik heb ook wel mensen helemaal in een soort zen-status zien komen. Het wekt verschillende emoties, lokt het uit.
Ja, ja, een beetje afhankelijk ook of er interactie is of niet. Of dat iemand inderdaad daar zichzelf afzondert.
Mm-hmm.
En zich concentreert op zijn eigen hartslag.
Ja.
Zoals dat weergegeven wordt door jouw installatie.
Ja, en ik denk als je eigen lichaam je verrast, dat automatisch een soort lachen veroorzaakt of zo.
Oh ja.
Zo van, oh, was ik dat? Oh, zo van.
Ja. Maar dat is dan, dat is wel een belangrijk element aan je werk ook. In die zin is je werk heel sociaal.
Mm-hmm.
En dat hart dat verborgen is in onze borst,
mm-hmm.
ja, wordt dan als het ware naar buiten gekeerd.
Ja.
En dat hart is natuurlijk ook verbonden met het gevoelsleven, ook als symbool.
Ja, klopt, ja.
En dat symbool, het is net alsof je hart opent als het ware, maar in een publieke ruimte.
Mm-hmm.
Die zo'n museumzaal is.
Mm-hmm.
En dat,
ja, het is best wel gek intiem
en
of
dat
zo.
Ja, precies. En dat levert misschien ook wel een zeker ongemak op.
Ja,
die
ja.
mensen kan doen ja. giechelen.
Ja, dat inderdaad. Ja, want je zit vaak zit je ook nog met een vreemde persoon, want er komt iemand toevallig ook binnen in de zaal. En dan deel je zoiets intiems als je hart eigenlijk.
Ja.
Ze wekt natuurlijk ook een soort nieuwsgierigheid op. En wat dat betreft past het ook wel in een trend van hartslagmeters. En we zijn heel erg ook bezig met onze eigen...
Stoppertellers.
Ja, precies.
Ja, maar dat is juist leuk van dit werk, vind ik ook, is dat het geen data laat zien, ook wel een beetje natuurlijk, want op het beeldscherm wordt er een getal gegeven aan hartslag,
mm-hmm.
maar ook aan frequentievariatie.
Mm-hmm. Ja.
Dus in die zin wordt ons informatie gegeven,
mm-hmm.
maar tegelijkertijd is dat geluid...
Mm-hmm.
wat geactiveerd wordt door die hartslag en door die variaties.
Mm-hmm.
Dat is niet te lezen.
Hmm. Ja, oh, nee? Ja.
Nee, dus in die zin wordt er echt een soort geluidscircus op gang gebracht.
Ja.
Helemaal als er meerdere mensen zijn en ja. als er iemand druk aan het praten is.
Ja.
Nou, we hebben het net gemerkt aan het begin.
Ja.
Dat er zoveel informatie, dat het is heel moeilijk te lezen in die zin. En dus in die zin wordt het dan ook echt een akoestisch werk...
Mm-hmm.
maar niet een vertaling van data.
Mm. Ja. Ja, ik ben dus, ja, maar misschien ben ik te... Is het voor mij dan heel leesbaar? Maar ik denk wel dat je, als je het wil lezen, dat het te lezen is. Want je ziet wel, als er bepaalde geluiden getriggerd worden, zie je, want elke hartslag heeft dan een kleur. En jij ziet wel wie jij bent. En dan zie je ook wel, als er bijvoorbeeld een arousal... Dus als je heel hard geluid hoort van boven, dat is omdat je hart voor een bepaalde periode heel veel heeft gefluctueerd. Dan zie je
en dat wordt dan vertaald naar een soort hoofdspeaker.
Ja, precies.
Waardoor dat een overheersend geluid wordt.
Ja, en dat zie je, dan zie je ook een soort chaos, zo'n grafiekje bij jouw hartslag verschijnen. Of als hartslagen hetzelfde zijn, dan hoor je harde tik op porselein. En dan zie je ook letterlijk dat je hartslagen hetzelfde zijn. Maar ja,
ja.
Het is, ja, wat dat betreft is het natuurlijk ook een levend werk. Dus ik kan nu ook bedenken, nou, misschien is het wel goed dat je het niet helemaal dat je het niet hoeft te lezen. Maar ik kan natuurlijk ook zeggen, oh, ik doe er een printout bij met alle regels. En dat je het dan ook, als je het wil, zou kunnen lezen.
Ja, doe je dat? We werken doorontwikkelen.
Ik heb altijd wel heel erg die neiging, het gevoel van het is nooit af. Maar aan de andere kant, soms is het ook gewoon af. En dan moet je naar volgend werk. Ik ga er even over nadenken in dit geval. Ik denk dat dit het gewoon is en dat het goed is zoals het is.
Ja, maar ja, ik kan me voorstellen, dat heb ik ook als ik een tekst schrijf.
Ja.
Dan, ook al is die tekst al af, dan gaat het denken... over het specifieke kunstwerk dat ik dan bespreek, dat gaat toch door.
Mm-hmm.
Dus in die zin snap ik dat wel heel goed.
Ja, ja, je bent alweer...
Je bent op een bepaalde manier gericht.
Ja, ja, exact.
En hoe gaat het dan verder? Want hoe lang heb je aan dit werk gewerkt?
5 maanden fulltime. Ja, best lang eigenlijk.
Best lang, maar voor de complexiteit van het werk...
Ja, misschien
valt het ook. Niet zo gek,
ja,
natuurlijk. Nee.
En het was mijn eerste interactieve werk. Ja, interactief als in, je hebt natuurlijk niet veel controle over je hart of deels. Dus, maar dat was wel heel spannend. En ook nieuw iets kost ook iets meer tijd.
Maar formuleer het voor jezelf dan, dat je, zoals in dit geval, dat je een interactief werk wilde maken.
De opdracht van tevoren was wel, ik wil inderdaad dat meerdere mensen... hun hartslag wordt gemeten en dat het apparaat ook hun hartslag beïnvloedt. Dus ik wilde een interessante feedback loop creëren. Dat was wel een concept, ja.
Zijn jouw werken allemaal heel erg uiteenlopend of is er een bepaalde logische opeenvolging?
Nou, ik zie wel... Want ik beschouw een beetje... Ik heb best wel veel verschillend werk gemaakt. Maar 5 jaar geleden ben ik echt... heb ik voor mijn gevoel wel wat meer mijn eigen focus gevonden. En dat was mensen en technologie. Maar toen heb ik een werk gemaakt Recognized, Not Recognized heet dat werk. En dat gaat over nieuwsfotografie. En ik merk als ik nu terugkijk dat ik daar iets meer... Ja, dat ik daar die intuïtie nog niet helemaal in de vingers had. En dat, maar dat die dansers mij ook wel daartoe gedwongen hebben. Omdat ik met dans ging werken. Ja, voor mijn gevoel zie ik zie wel een ontwikkeling dat ik steeds meer die intuïtie toelaat, eigenlijk. Maar dat methodische manier van werken, ik denk dat dat echt in mij zit. Dat ik dat nooit meer... een vaste manier van werken is. Maar ik denk dat ik iets intuïtiever ben in het combineren van methodes.
Maar hoe werkt het dan, die combinatie met performance dan?
Bij dat
omdat
werk...
je zegt dat je met Marjolein Vogel vaker hebt samengewerkt.
Mm-hmm.
En ik heb Marjolein Vogel, denk ik, ooit jaren geleden één keer gezien.
Yeah.
Als danser.
Mm-hmm.
In een stuk van Nicole Beutler.
Ja, klopt. Ja.
In Paradiso. Mm-hmm. Heel mooi stuk.
Ja.
Een soort herinterpretatie van een Amerikaanse choreograaf uit de jaren 60. Minimalistisch werk. Ik ben even de titel kwijt.
Met die hoepels. Ja, ik weet het
niet. Nee, dat we cirkels lopen eigenlijk.
Nou,
ik ben het kwijt, maar was ik ontzettend onder indruk.
Mm-hmm.
Maar jij werkt met haar.
Mm-hmm.
En ik had de indruk dat je herhaaldelijk met haar hebt gewerkt.
Ja, klopt, ja.
Wat bestaat het dan uit?
Nou, vaak wat er gebeurt is dat ik met een concept en een bak met data...
Lucinda Childs.
Oh ja, ja, klopt.
Sorry, maar...
Ja. Nu ben ik even van mijn apropos.
Ja, nee, ik vroeg... Dat doe ik ook. Dat is een slechte gewoonte van me. Maar ik doe het niet bewust. Ik vroeg je naar die samenwerking met Marjolein Vogel.
Ik kom vaak met concepten en data. Dus met dat werk Recognize, dat was het eerste werk wat we samen hebben gedaan. En toen kwam ik eigenlijk met bakdata van nieuwsfotografie, waarbij ik nieuwsfoto's heb vergeleken die het heel goed doen. Van nieuwsfoto's die ook worden aangeboden bij persbureaus, maar niet echt veel geplaatst worden. En daar heb ik een onderzoek gedaan naar compositie. En eigenlijk met dat onderzoek ben ik naar Marjolein gegaan van, hey, kunnen we dit vertalen in beweging? En wat kan dat opleveren? Ik denk dat Marjolein, de dans heeft zeg maar een heel erg van, dat is zo direct medium, dat je kan het meteen uitproberen. Dus in mijn herinnering ging ze ook meteen al bewegen en zei, en wat vind je hiervan? En wat vind je hiervan? En dat was meteen al een soort vrije manier van maken. Wat ik misschien ook omdat ik vaak achter de computer werk. Dat is toch een wat trager. Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook een beetje klikken en er gebeurt wat. Maar op de een of andere manier is dans, omdat het fysiek is en omdat het medium waarin het gepresenteerd gaat worden letterlijk je eigen lichaam is, is het heel direct en intuïtief. Ik denk dat dat het moment was waarbij ik dingen die gebeurden ook omarmde.
En ook weer het contrast dan, omdat je een soort analyse hebt van foto's, in dit geval van nieuwsfoto's, die je dan vervolgens vertaalt, die analyse, mm-hmm. Naar lichaam, hè? Dat het lichaam het instrument wordt en het werkt tegelijkertijd ook.
Ja, want wat toen bijvoorbeeld visueel, wat ik visueel dan intuïtief het fijnst vond, was een soort actie-reactie-beweging. Dus dat er continu, als je met een groep dansers bent, dat er continu iets gebeurt. Maar het is heel erg in opeenvolging. Dus de dansers reageren heel erg op elkaar. Dus een danser beweegt zijn arm en dat veroorzaakt dat iemand naar achteren.
Ja. Speelt daar jouw achtergrond als grafisch vormgever dan ook een rol? Dat je met een soort compositie van ruimte bezig bent in plaats van vlak? Of niet?
Oh, dat weet ik niet.
Oké.
Nou, ik denk wel, met dans ben ik altijd... Ik vind dans het fijnst als er heel erg methodisch te werk is gegaan. En dat het een soort wiskunde is waar ik naar kijk.
Nou, Lucinda Childs is dan een goeie.
Ja, nee, exact. Heel mooi werk. Dus die actie-reactie vond ik het mooist. Maar, en toen dacht ik, maar dan conceptueel klopt dat dan ook weer. Want dat gaat natuurlijk ook over als je dat op een scherm ziet, dan je oog dwaalt ook over dat scherm heen. En ik was ook met die nieuwsfoto's, was ik ook aan het onderzoeken, waar kijk je naar met eye-tracking software in het beeld?
En, oh, met software?
Ja.
Ja, ja.
Daarvoor. En succesvolle foto's hebben veel meer een center point, waar je blijft kijken. Zeg maar één persoon die kan slachtoffer zijn. Of...
veel eenduidiger.
Ja. En zeg maar de foto's die weinig werden geplaatst, dat is veel meer... dan dwaalt je oog over dat hele veld en er is niet echt een anchor point.
Ja, dat wil niet zeggen dat het geen goede foto is dan, maar dat die minder geschikt is voor een heel snel medium op een klein schermpje,
ja,
bijvoorbeeld.
Ja, maar wel, ik vond het vaak veel genuanceerder beeld van het gebeurtenis. Dus ja. Ik vond het journalistiek gezien beter, maar goed. Dus intuïtief vind je als in het maken dingen beter werken en dan... op de een of andere manier aan het einde klopt dan alles vaak met elkaar. Dan denk ik, oh ja, maar dat actie-reactie past weer heel erg bij dat concept van waar kijk je naar, wat vangt je aandacht. Ja. En ook wel, ook wat ook die actie-reactie veroorzaakte. Dus we hebben de dansers eigenlijk van foto naar foto laten bewegen, zelf. Dus dat ze zelf bedachten wat is het meest natuurlijke van A naar B. En daarbij was dan ook weer interessant dat die succesvolle fotoreeks veel natuurlijker voor ze voelde. Veel beter te onthouden was met lichaamsgeheugen. En die onsuccesvolle foto's veel onnatuurlijker, moeilijk te onthouden, schokkerig.
Dus dan, ook voor de dansers?
Ook voor de dansers.
Ja, ja.
Ja, dus dan eigenlijk die methode van hoe die choreografie gemaakt is, levert dan ook weer kennis op, wat dan weer terugvloeit naar het onderzoek. Ja, dus het voelt allemaal een beetje als een kluwe aan methodes die allemaal heel logisch met elkaar verwant zijn in mijn hoofd. Ja.
Die overgang, hè, dat contrast, hè, dat is in zekere zin is dat een soort vertaling, maar in die vertaling zit heel veel ruimte, denk ik.
Ja.
Wel, ik denk als je 10 mensen gaat vragen om een dergelijke vertaling te maken, dan denk ik niet dat je op hetzelfde werk uitkomt.
Ja.
Dus er zit nog heel veel vrijheid in
voor
Coralie Vogelaar.
Ja, klopt, ja. Maar ik denk dat ook in de... Is dat een waardeoordeel? Nee, hè?
Nee, dat is helemaal geen waardeoordeel. Nee, maar ik probeer alleen maar te bedenken. Kijk, we hebben nu dat werk hier.
Mm-hmm.
Er staat uit keramiek, porselein, schuim, glas en aluminium. En er is dat grote contrast tussen dat hart, dat klopt, en die harde materialen. Maar tegelijk zijn er ook die organische vormen die dat hart weer laten klinken. En die organische vormen die zelf ook weer akoestisch zijn. Nou, iets akoestisch, dat is al gauw iets wat redelijk bezield raakt, hè, van geluid.
Ja.
Dat is wat het werk ook doet.
Mm-hmm.
En dat werk wordt bezield door het geluid en ook door die interactie met mensen. Maar je hebt een reeks van beslissingen genomen die leiden tot zo'n werk.
Mm-hmm.
Dat is een enorm kluwe.
Mm-hmm. Ja.
Dus jij slaat allerlei dingen over of je neemt allerlei beslissingen waardoor je sommige dingen niet doet.
Ja.
Want heb je ook bijvoorbeeld schetsen gemaakt van het werk?
Ik heb een maquette gemaakt.
Om een idee te krijgen of het... Nee, want zoals het er nu uitziet, lijkt het ook alsof in een andere ruimte, alsof het een hele andere presentatievorm kan hebben.
Ja. Ja, dat klopt.
Misschien met dezelfde elementen of extra elementen, dat weet ik dan niet.
Ja. Nee, het schetsen gebeurde wel heel erg één op één, wat dat betreft. Ik weet ook nog wel, ik had dat aluminium frame en dat keramiek. En toen dacht ik, ja, het zijn te veel twee werelden. Ik wilde dat dat veel meer bij elkaar komt. Dus toen heb ik aluminium buizen gebogen. Dus er zitten een x-aantal gebogen buizen tussen. En dat veroorzaakt dan ook weer dat het meer bij elkaar komt. En ook toen ik het aan het maken was, wilde ik verschillende... Ja, dat je ook het gevoel hebt dat je niet alles meteen ziet. Dus dat je ook de neiging hebt, ik wil er omheen lopen eerst. Of dat je... Het moet niet meteen... zichzelf al geheel blootgeven. Dus dat je komt de ruimte binnen. Je hebt ook echt de neiging, denk ik, om eromheen te gaan lopen. Waardoor je ook meer uitgenodigd voelt om deel te nemen, denk ik.
Zeker.
Ja, dus dat soort dingen worden al schetsend besloten.
Ja, want kijk, zoals het werk zich toont en ook zoals je erover praat, lijkt het om heel vanzelfsprekend. Ik blijf het herhalen. Maar dat komt ook omdat jij in hoe je erover praat ook alle aarzeling achterwege laat. Ah. En ik denk dat die er toch wel heel erg is geweest in het maken ook in die 5 maanden. In de beslissingen. In de te nemen beslissingen.
Weet ik niet. Ja, het is gek genoeg. Ik heb dus nergens gehad dat ik niet wist wat ik moest doen.
Ja.
Ja, ik weet niet, misschien is dat een karaktertrek.
Dat vraag ik me af, omdat er zoveel verschillende beslissingen zijn. Omdat er zulke grote contrasten...
Ja, ik had elke keer dat ik dacht, oh, maar dit voelt nu de natuurlijke beslissing, de meest logische. Ja. Ik vind het wel interessant hoor, wat je nu allemaal... het is ook wel een mooie spiegel. Ik denk, oh ja. Misschien dat ratio en intuïtie ook niet zulke tegengestelde dingen zijn.
Oh nee, dat denk ik ook niet. Ik had er laatst met Hans Hovi over. Die zegt van, ja, het woord gevoel met betrekking tot kunst, dat gebruik ik eigenlijk nooit. Intuïtie vind ik een beter woord.
Ja.
Maar intuïtie, zo zie ik dat althans, is ook heel sterk verbonden met...
Juist die ratio.
Ratio, ja. Maar dan op een manier dat het nog niet onder woorden is gebracht.
Dat klopt, ja. Dat is wel interessant.
Dus dat is het denken dat nog niet in woorden is gegoten.
Ja, dat is wel interessant, want... Mijn vriend is heel rationeel, vind ik dan. Nee, ook, hij is ook heel gevoelig. Maar in ieder geval, ik vind het dan moeilijk om tijdens het proces in woorden uit te leggen waarom ik bepaalde beslissingen neem. Terwijl ik het in mijn hoofd klopt het allemaal precies, maar ik kan het nog niet goed verwoorden. En dat levert soms frictie op, want ik kan er ook over en weer onbegrip zijn. Maar ik ben nu hardop aan het denken.
Mm-hmm. Dat is waar ik je ook toe uitnodig.
maar dat geeft nog niet aan dat ik dus niet rationeel bezig ben. Ik kan het alleen gewoon nog niet onder woorden brengen. Ja.
Nee, maar daar gaat het ook niet om. Nee. Weet je, dus het is ook geen beschuldiging of zo.
Nee, dat is
nee, maar ik vraag me alleen af dat er in al die beslissingen die genomen moeten worden...
Ja.
Dat het dan, maar dus dat idee van die intuïtie... Mm-hmm. Die is gewoon aanwezig, maar die geeft je ook ruimte daarin.
Ja.
En daar vertrouw je dan ook op.
Ja.
En dat leidt dan ook tot die beslissingen. Ja. Dus niet per definitie hoeft onder woorden gebracht te zijn om wanneer je iets doet, wanneer je een beslissing neemt.
Mm-hmm, mm-hmm. Ja.
En vervolgens kan je daar wel over spreken natuurlijk.
Ja.
Maar dan klinkt het inderdaad, zoals ik net zei, alsof er helemaal geen twijfel was.
Ja.
Ja, maar dan hebben we toch volgens mij wel een tipje van de sluier opgelicht daarin.
Ja.
Ja. En dat is nog net op tijd, want we zijn ook aan het einde van het gesprek.
Oh joh, dat ging snel.
Ja, we hebben ook natuurlijk in 2 trappen opgenomen.
Mm-hmm.
Ja. Maar Coralie Vogelaar, dankjewel.
Ja, jij bedankt.
Je werk is nog te zien in het Stedelijk Museum. Ik heb even niet paraat tot wanneer.
Uit mijn hoofd 19 maart.
Kijk. 2022, dus nog een paar maanden.
Ja.
Dankjewel, Coralie.
Dankjewel.
En dank ook voor het luisteren.
MUZIEK